Nehemia hoofdstuk 6, vers 1 tot met 14. En misschien een klein beetje achtergrond over Nehemia. Nehemia hoofdstuk 1 lezen we dat Nehemia een wijnschenker is. Of hij diende in het paleis van de koning. Het volk van Israël leefde in die tijd in ballingschap. Ze waren hun land was verwoest, omdat God hen herhaaldelijk had gewaarschuwd dat ze zich van hem hadden afgekeerd, dat ze andere afgoden aanbaden hadden. God had het, en dit is Gods genade. God had het van tevoren gezegd. Het hele Oude Testament staat vol met waarschuwingen van wat er zou gebeuren als het volk God zou verlaten. Daarnaast zei God gelijk weer, maar ik zal genadig voor je zijn. Maar in die tussenperiode, volgens mij een periode van zo'n 70 jaar, bevond het volk van God zich voor een groot gedeelte in ballingschap en had een vijandelijk leger hun land ingenomen. En tegelijkertijd werd de tempel verwoest en de stad Israël werd verwoest. De stad Israël en de tempel was voor de Israëlieten een heel erg belangrijk symbool, wat ook voor hun stond. De tempel was een soort van symbool van Gods aanwezigheid, het uniek selling point van Israël was de aanwezigheid van de ark van God, de zegen van God. Dat was wat de Israëlieten anders maakte dan alle andere volken. En Nehemia op een gegeven moment in hoofdstuk 1 hoort dat het land, met name dat de stad Jeruzalem en de tempel in puin ligt. En toen hij dat hoorde, zei de Bijbel, begon hij te huilen en begon hij te bidden. En vasten en bidden hij voor een aantal dagen. En zei hij, God, geef mij gunst in de ogen van de koning. Want volgens mij, Nehemia 1 vers 14 zegt, want ik was de wijnschenker van de koning. En wat er dan gebeurt is dat de koning ziet dat Nehemia droevig is, wat hij nog nooit eerder was geweest, wat ook niet mocht. Je mocht niet bij een koning komen zonder op je best te zijn. En de koning zag dat en zei, wat is er aan de hand? En Nehemia werd bang, maar hij zei, God, koning, ik maak me ongerust. En hij vertelde wat er op zijn hart lag. En de koning maakte hem gouverneur van Jeruzalem, of misschien Israël, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar maakte hem gouverneur en stelde hem aan en gaf hem zelfs de financiën en de middelen, gaf bevelen uit om het huis van God en om de muur van Jeruzalem weer opnieuw te herbouwen. En dat is het verhaal waar we in lezen. En Nehemia hoofdstuk 6, toen ze net de muur gebouwd hadden, of dat lezen we de eerste vers, gebeurde het volgende. Okay? Dus heb je even tijd gehad om je tekst op te zoeken. Wie van jullie heeft hem nog niet gevonden? Iemand? Er is geen schaamte in. Maar misschien kun je op dit moment, als je hem nog niet hebt gevonden, beginnen met googlen. Lijkt mij een goed idee. Okay, Nehemia 6, vers 1 tot met 14. Daar staat, en het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier, en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres, geen gat was overgebleven. En hij zegt erbij, tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst, dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim in het dal Ono. Zeg even de persoon naast je, Ono, 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 Ono. Vers 2, zij dachten mij echt te kwaad te doen. Vers 3, toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaat en naar u toe kom? Zij stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar me toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor 5e keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen en Gasmu, whoever that is, zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen en volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen, er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning dienovereenkomstig ter oren komen. Wel nu, laten we samen overleg plegen. En Nehemia zei, ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij alle wilden ons bevreesd maken. Zij zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, bad Nehemia, maak mijn handen sterk. Zo interessant dat zij, ze denken, hun handen zullen het werk nalaten. Dat is wat mijn vijanden willen. En Nehemia bidt, maak mijn handen sterk. En soms is het simpelweg goed om te realiseren dat wanneer de tegenstand is, dat het misschien een bevestiging is dat je op het goede pad zit en dat je door moet gaan. Wie van jullie voelt dat iemand? Vers 10. Ik heb nog 4 versen overigens en dan gaan we beginnen. Okay? Vers 10. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaya, de zoon van Behetabel, misschien een leuke christelijke babynaam, kwam. Want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Nehemia zei, zou iemand als ik vluchten en zou iemand als ik naar de tempel gaan en een leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Zegt er op zo'n naastje, oh no. Vers 13. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zou zondigen. En zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen en om mij te kunnen honen, mij belachelijk te kunnen maken. Denk toch, bidt Nehemia, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergeld hun naar deze daden van hen en ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilde maken. Zie je, drie keer. Ze wilden mij bang maken. Ze wilden me bevreesd maken. Ik denk dat dat misschien genoeg informatie is om over te bidden. Iemand? En laten we gewoon, als je je Bijbel hebt, laten we onze Bijbel vastpakken. En dat doen we niet vaak. Maar ik denk gewoon dat het soms belangrijk is om simpelweg geloof uit te spreken in het woord van God, wat we gaan ontvangen. Niet zozeer mijn talent om het woord over te brengen, maar het woord van God, wat levend is en krachtig is. Laten we bidden op dit moment, laten we onze ogen sluiten. Vader God, Heer, op dit moment, Heer, geloven we in uw woord. We geloven dat uw woord leeft, dat uw woord krachtig is, Heer, dat uw woord precies is, dat uw woord maatwerk is voor ons leven, Heer, dat als we het open slaan van maandag tot en met zaterdag en ook op zondagochtend, God, dat uw woord niet zal neerdalen zonder dat het een impact en een effect heeft op ons leven. Heer, ik wil u bidden voor harten die in staat zijn om te horen wat u wil zeggen. Heer, ik wil u bidden, Heer, voor de juiste woorden en voor wijsheid in de boodschap, God, die we willen bespreken vanochtend. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Vandaag wil ik het hebben over hoe maak je goede beslissingen. Hoe maak je goede beslissingen? Wil ik met name hebben over niet zozeer de kleine beslissingen van je leven, maar de grote, belangrijke beslissingen. Je zou ook kunnen zeggen, hoe maken we goede, grote beslissingen? En ik weet niet wie van jullie wel eens de gedachte heeft gehad, misschien ergens een soort van gedachte op de achtergrond van je denken, waarin je wel eens denkt van, joh, als ik geen baas of als ik geen werk meer zou hebben, zou ik minder stress hebben. Wie van jullie heeft dat wel eens gedacht? Iemand? Kom, laten we eerlijk zijn. Ik heb wel eens gedacht, ik dacht van, joh, als ik gewoon zeker op stressvolle situaties aan het einde van het jaar, weet je wat, targets moeten gehaald worden, dat soort dingen. Als ik simpelweg eventjes geen baas zou hebben, als ik geen werkgever zou hebben, als ik geen werk zou hebben, zou ik minder stress hebben. 0% van de groep die zou, oké. Dat was heel erg vaak mijn gedachte. Totdat ik, en dat, ik denk dat voor een groot deel het waar is, totdat ik voor mezelf begon. En wie van jullie is er wel eens voor jezelf begonnen, een van jullie heeft een bedrijf iets dergelijks wel begonnen, en je dacht van, toen je begon, jeetje, ik heb nu alle vrijheid van de wereld, maar op de een of andere manier ervaar ik veel meer stress. Ja? Is dat herkenbaar? Dus dat is wat ik, dus mijn verhaal is dat ik in 2009 begon ik jeugdwerk te doen in onze kerk. Ik deed een dag vrijwilligerswerk voor de kerk. Daarom ben ik gaan werken voor een bedrijf in Utrecht. Ik werkte eerst voor een reclamebureau. Toen ging ik werken voor een bedrijf in Utrecht. In 2011, dat maakt niet zoveel uit, begon ik voor mezelf te werken. 2 dagen per week, omdat ik 3 dagen per week voor de kerk ging werken. Niet voor een heel groot salaris. Dus ik moest in die 2 dagen per week moest ik de dingen een beetje op orde brengen. En daarna heb ik me in 2000, de geschiedenis van mijn loopbaan, mijn cv in het kort, in 2012 mijn baan opgezegd, of in ieder geval afgebouwd, omdat wij hadden besloten, of de roeping ervaarden, en ook hadden besloten, dat is ook een beetje een onderwerp voor vandaag, dat God ons geroepen had om een kerk te beginnen in Den Haag. En ik zou je zeggen, die periode van voor mezelf beginnen was aan de ene kant een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt, behalve mijn trouwdag en de geboorte van mijn eerste dochter en de geboorte van mijn tweede dochter en natuurlijk iedereen van jullie die ik ontmoet heb in de kerk en dat soort dingen. Weet je wel, ik kan me nog zo herinneren, toen jij de kerk binnenliep, dan werd de kerk anders en het had een gevoel, toen begon de kerk, maar ik moet zeggen, die hele beginfase van voor mezelf werken was zo heerlijk. En aan de andere kant begon ik te merken dat ik vakantie nodig had. Niet zozeer van het werk, want ik genoot eerlijk gezegd best wel veel van het werk. Maar dat ik vakantie begon nodig te hebben van het maken van beslissingen. En misschien is dat voor sommigen van jullie die ook voor een baas werken en je hebt eigen verantwoordelijkheid. Ik had altijd een rotbaantje. Maar weet je wel, waar beslissingen voor mij werden gemaakt, waar voor mij werd besloten dat Radio 2 iedere dag moest opstaan. Nick Hoogvoort was toen mijn collega, zij weet waar ik het over heb. Iedere dag Radio 2, dacht zelfs die beslissing mag ik niet maken in mijn leven. Dat is ook een van de dingen die mij heeft in mijn bestemming heeft gebracht. Ik wilde weg van Radio 2, maar in ieder geval. Een van de dingen die ik merkte is, ik ervaar gewoon een bepaalde stress in het maken van keuzes. Ik moest kiezen voor welk tarief ik een project wilde doen. Ik bedoel, als je een baas hebt, dan wordt verteld, zoveel krijg je ervoor, ben je het er maar eens? En dan kun je nee zeggen. En dan heb je geen werk of je moet een andere baan vinden. Maar ik moest voor ieder project bepalen voor welke beloning ben ik tevreden. Iedere dag moest ik kiezen waar ik ging werken, hoe laat ik begon met werken, hoe laat ik stopte met werken. Later moest ik kiezen met welke leveranciers ik wilde werken, welke medewerkers ik wel en niet wilde aannemen, welke accountant ik wilde hebben. Allerlei beslissingen waarvan ik merkte van, wacht eventjes, die vrijheid is geweldig, maar met meer vrijheid komt, om even in transformertaal te spreken, met meer vrijheid komt meer verantwoordelijkheid. En nu moet je zelf je carrièrepad uitstippelen. Nu is er geen persoonlijk ontwikkelplan meer. Nu moet ik zelf investeren in mijn eigen skills. Nu moet ik zelf investeren in volgend jaar en het jaar daarop. En ik merkte dat het maken van beslissingen, dat aan de ene kant meer stress veroorzaakt. En ik ben er een beetje aan gewend geraakt. Dus maak je geen zorgen over mijn emotionele gezondheid. Maar bid vooral voor me. Maar soms merk je nog steeds dat het maken van beslissingen een van de dingen is die mij meer energie kost dan wat dan ook. En dus soms op zaterdagochtend, als Nicola komt met plannen en dat soort dingen, of wat wil je, wat zullen we vandaag doen? Ze komt ook vaak met initiatief, ze vraagt me altijd om toestemming. Maar dan soms merk ik van, zeker op vakantie, van dit is gewoon, vanochtend wil ik gewoon even geen beslissingen maken. Wie van jullie herkent dat, iemand? Gewoon eventjes, even niet! En dus dat is mijn een beetje mijn punt waarmee ik dit verhaal wil gaan bespreken. Dat met de verantwoordelijkheid die Nehemia kreeg, kreeg hij ook enorm veel meer druk. Dus hij kreeg meer vrijheid als gouverneur. Hij mocht zelf bepalen hoe hij de muren van Israël, hoe hij Israël ging opbouwen. En tegelijkertijd kwam dat met een enorme last op zijn schouders. Dus ik wil een paar hele simpele punten met je bespreken vanochtend. En we hebben enigszins de tijd. Ik ga niet heel erg lang door. Maar het eerste punt wat ik wil maken op basis van deze boodschap, en ik heb ook nog een paar andere teksten voor je. Wie vindt overigens dat ik heel erg snel praat, iemand? Dat komt misschien omdat ik nog een beetje in de flow zit, in het ritme. Maar het eerste punt wat ik wil maken vandaag is, een goed gemaakte keuze moet je goed isoleren. Een goed gemaakte keuze moet je goed isoleren. En ik wil het vandaag hebben over het perspectief van twee dingen. Ten eerste, hoe ga je ermee om als je op een gegeven moment een keuze gemaakt hebt? En hoe ga je om met je keuzeproces? Maar als je eenmaal een goede keuze hebt gemaakt waar je van overtuigd bent, is het belangrijk om die keuze te beschermen en te isoleren. Nou, Nicola en ik hebben een soort van verbouwd huis gekocht. En in dat huis, eerder woonden wij in Den Haag in een huis met alleen enkel glas. En daar is geen schaamte in als je woont in een huis met enkel glas. Maar een van de dingen die wij ervaren was dat onze slaapkamer en de huiskamer enorm koud werd in de winter. En nu zijn al onze glazen zijn vervangen met isolatieglas. En het is fantastisch om te leven in een geïsoleerde omgeving. Alle elementen, de wind van Scheveningen en de stormen, dat soort dingen, zijn we van beschermd. Maar de kou komt veel minder makkelijk binnen. Dus wie weet dat isolatie een goed iets is. Zometeen wil ik het ook hebben over het risico van isolatie, maar in principe is isolatie iets goeds. En een goede beslissing moet je goed isoleren. Nehemia 6, vers 1 tot met 4. Ik ga het nog één keer voorlezen. Ik ga het samenvatten. Er staat dat toen de vijanden, onder andere heette ze Sanballat, Tobia en Gesem, en wat andere vijanden ter oren kwam dat de muur herbouwd was en dat er geen gat, geen bres meer in over was gebleven. Toen stuurden ze een bericht naar mij toe, zei Nehemia. En ze zeiden, kom, laten we gaan naar het dal van Ono. Ze dachten mij kwaad te doen. Ik vind dat überhaupt super grappig. Het dal van Ono. In het Engels staat het er, in de Nederlandse vertaling staat het er. Ik denk dat de Nederlandse vertaling het superweg vertalers het te mooi vonden om het weg te halen. Dit heet het dal van oh no. En ik denk dat het zo'n grap van God is dat wij moeten leren in onze beslissingen, in ons beslissingsproces, om soms oh no, zones in te richten in ons eigen leven. En wat Nehemia wist is, of laat ik dit gewoon zeggen, is ik in mijn eigen leven ervaar dat een van mijn zwakke plekken, als je dat zo wil noemen, een van mijn groeipunten, maar een van mijn zwaktes is dat als ik eenmaal een beslissing heb gemaakt, dat ik soms de neiging heb om achteraf mijn beslissing te evalueren. Zijn er mensen die zich daarmee kunnen identificeren? Iemand? Dus als ik een schoen heb gekocht, dan heb ik een neiging om dan nog 2 dagen lang me af te vragen, was het de juiste maat? Weet je wel, herkenbaar. Als ik een broek heb gekocht, is deze strak genoeg? Of iets dergelijks? Of de trui is hier lang genoeg? Nou, ik denk dat wel geslaagd is met deze trui. Maar een aannemer, heb ik je wel goed aan gedaan? Als je dan een klopje hoort in je huis, weet je wel, dat je denkt van als de buren de wc doortrekken, dat je, wacht eventjes, heb ik wel een juiste beslissing gemaakt? Een ding wat überhaupt Nicola enigszins kan irriteren. Want Nicola maakt een keuze en daarna zit, ik heb de keuze gemaakt. Ja. En ik kan soms nog dagenlang, wekenlang nadenken, was dit horloge wel mijn smaak? Is dit wel, is het wel goed geweest? Had ik mijn haar wel zo lang moeten knippen? En dus voor mij is een van mijn dingen waar ik moet afrekenen, is simpelweg stoppen met analyseren op welke keuze ik heb gemaakt als ik al een keuze heb gemaakt. Toen ik mijn auto kocht, reed ik nog 4 weken lang rond, kijken naar andere auto's. Heb ik de juiste keuze gemaakt? En sommige van jullie vinden mij enorm zielig op dit moment. Maar dat doe ik op de kleine gebieden van mijn leven. De kleine dingen, de korte termijn dingen. De kleur van schoenen, type auto. Dat zijn niet hele, zijn op zich grote beslissingen, maar niet enorme beslissingen. Maar ik merk dat voor grote beslissingen, dat ik een oh no zone heb moeten inrichten in mijn leven. Bijvoorbeeld de keuze om een kerk te stichten. Voor mij is dat iets waar ik me geroepen toe voel, waar ik overtuigd van ben, waarvan ik heb gezegd, het twijfelgebied is voor mij een oh no zone. Ik ga nooit twijfelen, al twijfelen andere mensen misschien, ik weet niet, maar ik zal nooit twijfelen dat dit is waar ik geroepen ben voor ben om te doen. Het idee dat wij op een gegeven moment zijn besloten, we willen een kerk beginnen als zakenmensen en tegelijkertijd de kerk leiden. Dat is iets waarvan ik overtuigd ben. En ik kom dus mensen tegen die zeggen, zou je dan wat doen? Nee, ik weet, dit is hoe wij geroepen zijn om dit te doen. De keuze om naar diligentie te verhuizen, iemand. Ik weet gewoon, dit is voor mijn oh-no-gebied. Als er twijfels komen, is het niet te snel, is het niet te veel, is het niet te groot, is het niet te vet, is het niet te... Nee. Weet je wel, ik weet dat God ons deze gelegenheid heeft gegeven. Die twijfel voor mij is een oh-no-zonde. De keuze om God te vertrouwen met mijn inkomsten. Laat ik je dit zeggen. We hebben God vertrouwd met onze inkomsten toen we weinig hadden en nu we wat meer hebben. En we hebben een keuze gemaakt om dat te doen. En de twijfel op dat gebied is een oh no gebied. En ik denk dat het belangrijk is voor jou om niet zozeer te ontdekken wat mijn oh no zones zijn, maar om voor jezelf te bepalen welke oh no zone jij moet inrichten voor jouw leven. Wat is een gebied waar jij niet langer meer over moet twijfelen, omdat je weet dat je daarover een goede beslissing hebt gemaakt? Je huwelijk is een oh no zone. Het is niet meer de tijd om je af te vragen of dit wel de ware was. Dit is de ware voor jou. Okay? Dit is jouw keuze geweest. Voor de twijfel vanaf dat moment is een oh no gebied. Ja? Kan ik je dit zeggen, je opleiding? Kan ik je aanmoedigen om als je eenmaal hebt gekozen om een opleiding te doen, laat het een oh no gebied zijn en maak af waar je mee begonnen bent in de naam van Jezus. En als het enige wat je daarmee bereikt is simpelweg dat je iets afmaakt, dan leer je jezelf, hey, ik ben een finisher en niet een starter. En natuurlijk zijn er uitzonderingen als je echt, weet je wel, chirurg wil worden en je hebt totaal geen onderliggende kennis en geen talent, dat soort dingen. Ik wil je niet in de chirurgkamer tegenkomen als dit niet jouw ding is. Maar voor de rest, tenzij je enorm sterke redenen hebt, richt voor jezelf bepaalde oh-no-gebieden in. Wie van jullie voelt het, iemand? Alright. Dus dat is wat ik heb moeten leren op het gebied van grote beslissingen. En ik vind het zo fascinerend dat de vijanden een uitnodiging geven om het Ono-gebied in te komen, het vallei, het dal van Ono, toen de muur net opgebouwd was. Toen de gaten net gevuld waren. Toen de ruïne net gedicht was. En de poorten, dit is heel erg fascinerend, de poorten waren nog niet geïnstalleerd. Dus er was nog een gelegenheid om vrij in en uit te lopen. En zij wisten, voordat de poorten gesloten zijn, is het ons moment om net eventjes een teaser, net eventjes een verleiding uit te werpen. Want wie weet is Nehemia nog dom genoeg om op onze uitnodiging in te gaan, om dit Ono-gebied in te komen. En laat ik je dit zeggen, het is tijd voor sommige mensen hier vandaag om de poorten dicht te doen. Het is tijd voor sommigen vandaag om de deuren te installeren, om er een keurslot op te zetten en te zeggen, dit zijn gebieden in mijn denken, dit zijn gebieden in mijn hart, dit zijn gebieden in mijn emoties, waarvan ik wil zeggen, dit is een oh-no-gebied. Ik vind het heel erg fascinerend dat de Bijbel een stad zonder muren vergelijkt met de geest van een mens. Of specifiek gezegd, misschien hebben we die tekst hier, Spreuken 25 vers 28. Het gaat hier specifiek over zelfbeheersing. Maar luister naar wat er hier staat. Er staat, zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Andere vertalingen zeggen, zo is een man een mens zonder zelfbeheersing. Hoe is een mens zonder zelfbeheersing als een opengebroken stad zonder muur? Laat ik dit tegen je zeggen, dat als je voor jezelf als je voor jezelf beslissingen maakt, dat jij bepaalt hoe je denkt, dat jij bepaalt hoe je je gedraagt. Als jij opereert vanuit je waarden en je vooringenomen keuzes, in plaats van op basis van de verleidingen, of op basis van het moment, of op basis van de tegenstand die je meemaakt, dat je kan zijn als een stad met opgebouwde muren, als een veilige vesting. Jouw geest kan zijn als een stad zonder muren, of je geest kan als een vesting zijn, gebouwd op bepaalde principes en waarden. En ik wil je vandaag aanmoedigen en stimuleren om, als je echt een grote beslissing hebt gemaakt, dus om de poorten dicht te doen, de muren op te bouwen, voor jezelf te definiëren wat voor jou geen reden meer is om deze beslissing te verlaten. En voordat de verleidingen, voordat de twijfel er komen, om te zeggen, ik ben een persoon die gefundeerd is op waarden. Ik ben niet een persoon die gefundeerd is op basis van korte termijn prikkels. Voelt iemand dit? Iemand? Dus, wat zijn gedachtes of meningen waar je niet op zit te wachten? Wie zijn misschien mensen waarvan je misschien moet besluiten, deze mensen wil ik op dit gebied van mijn leven niet meer vragen of toestaan om advies te geven? Soms denk je dat wij geneigd zijn als christenen om veel te politiek correct te zijn, om te zeggen, iedereen moet een mening kunnen geven, ik zou naar iedereen moeten luisteren. Laat ik dit tegen je zeggen, er zijn mensen waarvan ik van tevoren besluit, hier ga ik niet naar luisteren. Omdat ik in feite al weet wat ze te zeggen hebben. Ik kom soms mensen tegen na een preek die zeggen, hey Lucas, mag ik je een tip geven? Mijn antwoord tegenwoordig zou eigenlijk moeten zijn, nee, dankjewel. Weet je wel? Als je hier vaker komt en betrokken bent en meebouwt en me leert kennen, dan is het misschien tijd voor tips en feedback. En ik sta open voor feedback. Hilke mag me iedere dag van de week bellen, behalve maandag, voor feedback. Mijn vrouw die geeft me geregeld feedback zonder toestemming, maakt helemaal niks uit. Ik sta open voor feedback, maar er zijn simpelweg voor mij, ik weet gewoon soms van, oké, hier heb ik gewoon geen, dit is een oh-no ding. Mag je tip geven? Nee. En voor sommige van jullie is het belangrijk, misschien familieleden, misschien collega's, misschien hoe zal ik het subtiel zeggen? Misschien buren of misschien andere mensen in je leven, vrienden, die je geregeld voorzien van ongevraagde feedback op gebieden van jouw leven waar jij een goede beslissing over hebt gemaakt, waarvan jij moet zeggen, voordat ik wil horen wat ze te zeggen hebben, moet ik besluiten dat dit voor mij een oh-no-regel is. Ik hoef je niet naar te luisteren, dit is niet nodig. Nou, laat ik dit tegen je zeggen, Nehemia kende Sanballat en Tobias. Het was niet zo dat hij nooit naar ze geluisterd had, maar toen ze zagen dat Nehemia succes had, toen werden ze boos. Toen beschuldigden ze Nehemia van allerlei dingen. En Nehemia wist precies wat hem te wachten stond als hij in gesprek ging met deze gasten. Dit waren geen redelijke types. Deze gasten die spanden zich samen tegen Nehemia. En ze wilden, ik denk niet eens dat ze gesprek met hem wilden. Ik denk eerlijk gezegd dat ze hem gewoon wilden assassineren, wilden doodmaken. En Nehemia die had een onderscheiding van God, maar tegelijkertijd had Nehemia simpelweg mensenkennis. En hij wist, deze mensen, als ik met hem in gesprek ga over dit onderwerp, weet ik wat ik kan verwachten. Je moet eerlijk met jezelf zijn. En ik denk dat er bepaalde mensen in je leven zijn waarvan je weet wat je kan verwachten als je met ze in gesprek gaat. En dus ik denk dat het heel erg belangrijk is, als je een beslissing hebt gemaakt, om niet naar bepaalde mensen te gaan, maar ook om bepaalde gedachtes af te sluiten, om te zeggen, hier ben ik een stad met muren. Hier ben ik een stad in met gesloten deuren. Dit zijn gedachten die ik niet toelaat laat staan in mijn leven. Is dat een duidelijk punt voor iemand? Als je twijfel hebt over een keuze, is het denk ik heel erg belangrijk om simpelweg een test te doen met jezelf. En om voor jezelf te bepalen wat je onderliggende dominante gevoel is. En of je onderliggende dominante gevoel een gevoel van rust is of een gevoel van onrust. Ik wil niet zeggen dat je geen twijfel hebt, maar dat je terwijl je twijfelt, terwijl je denken aan het twijfelen is en heen en weer geschommeld wordt, dat je je afvraagt, wat, en dat klinkt misschien heel erg New Age dit, maar wat zegt mijn hart? Hoe voelt dit? Onderliggend. Als jij God volgt, als je God bidt voor wijsheid, de Bijbel zegt, als je God vraagt om wijsheid, kun je dat doen zonder twijfelen, want God geeft ons wijsheid. En als je God vraagt voor wijsheid in bepaalde beslissingen, en je hebt een onderliggend gevoel van vrede en rust, zelfs al gaat je denken heen en weer, dan is dat een hele goede indicatie dat het een keuze is die gemaakt is op basis van de vrede van God. De Bijbel zegt, Paulus schreef in Filippenzen 4 vers 6, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Luister wat hier staat. Er staat, dan zal de vrede van God, die wat? Die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten, heel erg interessant, eerst je hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk of liefdevol is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Heel erg interessant, hier staan drie dingen. Maak je geen zorgen? Eén ding. Dat simpelweg is wat God tegen je vertelt. Het is mogelijk om je geen zorgen te maken. Hoe doe je dat? Vraag aan God alles wat je nodig hebt. Dus zeg niet, ik stop met zorgen maken, maar ik stop met zorgen maken en ik bid naar God. Ik geef de situaties waar ik me eerder zorgen om maakte, ik stop ermee en ik begin met bidden. Ik stop met zorgen maken en ik begin met bidden. Ik stop met piekeren en ik begin met bidden en ik begin met God te bedanken voor een positieve uitkomst. Dat is het eerste wat je doet. Ten tweede, de vrede van God die alle kennis te boven gaat. Er is een vrede die kennis te boven gaat. En ik denk wij Nederlanders zijn, en wij de vreugders, maar ik ben geneigd om dingen te analyseren in mijn denken. Klopt dit wel? Is dit wel? Heb ik hier aan gedacht? Ben ik nog iets vergeten? En het is enorm goed, en daar zullen we het zo meteen over hebben, om goede keuzes te maken. Maar het is veel belangrijker om de vrede van God, die het onderliggende gevoel van vrede, die ten eerste je hart beschermt en vervolgens je denken beschermt, om die misschien een richtsnoer te laten zijn in je leven. Ik denk dat het zo belangrijk is om te realiseren, als ik God zoek, als ik mijn Bijbel lees, als ik zijn wijsheid zoek, en ik heb een beslissing gemaakt en ik voel daar een onderliggende vrede van, ik heb God gevraagd voor wijsheid en ik voel een vrede, misschien is het wel zo dat het een bevestiging is van het feit dat je keuze een juiste keuze is. Nou, je moet het nog steeds toetsen aan de Bijbelse waarheid. Je kan niet zeggen, ik verlaat mijn vrouw en kinderen voor een jonger model, want ik heb daar vrede over. Snap je wat ik bedoel? Je kan niet overal vrede over hebben en totaal, weet je wel, je moet keuzes maken op basis van je normen en je waarden. En ik denk dat het heel erg vaak zou je merken dat gedeelde normen en waarden zijn in het huis van God. Maar tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat als je binnen Bijbelse parameters bent om over na te denken dat een keuze op basis van vrede wellicht een goede keuze is geweest. Het derde ding wat ik interessant vind is, dan zegt Paulus, schenk je aandacht aan deze dingen. In andere woorden, hij zegt ook hier weer, richt een oh-no-gebied in. Dit zijn dingen, dus in andere woorden, alles wat niet waar is, alles wat niet nobel is, alles wat niet rechtvaardig is, alles wat niet zuiver is, alles wat niet liefdevol is, alles wat niet eervol is, alles wat niet deugdzaam is, stop die dingen in je oh-no-zone en realiseer je dat dingen zijn waar je beter niet mee bezig kan zijn, omdat wat je wilt is de vrede van God en niet de onrust en niet de demonische onrust die je soms kan ervaren als je alleen maar bezig bent met je twijfels en je zorgen. Ik word er zelf vrolijk van, iemand? Wij besparen onszelf enorm veel negatieve energie en emoties als wij een oh-no-gebied inrichten in ons denken. Weet je wel? Misschien denk je, oh, maar ik kan het wel aan. Ik kan alle voor- en nadelen wat tegen elkaar afwegen en dat soort dingen. Maar je bespaart jezelf enorm veel energie als je weg zegt, dit is een gebied waar ik niet aan ga denken. Ik schenk mijn aandacht aan alles wat goed is, alles wat juist is. Alright. Ik heb een lang punt de tijd genomen om mijn eerste punt te maken. Het tweede punt. Maar dit is volgens planning, oké? Okay? Een goed beslissingsproces is goed geventileerd. Dus een goede beslissing is goed geïsoleerd, maar een goed beslissingsproces is goed geventileerd. Nou, ik heb websites onderzocht van energieleveranciers deze maand. En ik heb een aantal dingen ontdekt. Een van de dingen die ik heb ontdekt, ik wil eigenlijk 10 flessen water hier neerzetten, dat een gezin van 4, een huishouden van 4 personen produceert per dag 10 liter vocht. Freaky, hè? Kun je je voorstellen als we 10 liter flessen zouden neerzetten? Dat is wat een huishouden van 4 personen produceert. Waarschijnlijk als je single bent, kan ik me voorstellen dat je misschien 5 liter vocht produceert. Want die kinderen produceren, nou trouwens, misschien produceren kinderen veel meer. Maar goed, anyway. Een gemiddeld huishouden van 4 personen produceert per dag 10 liter vocht. Dus wat, even een reclameboodschap, wat energieleveranciers zeggen, is dat als je je huis compleet waterdicht isoleert, maar niet ventileert, dan bouw je vocht op in je eigen huis. En weet je wat het ironisch is? Door te isoleren hou je de kou buiten, maar door te ventileren zorg je ervoor dat de luchtvochtigheid in je huis laag blijft. En weet je wat het grappige is? Het is lastiger om je huis op te warmen als je huis vochtig is. Dus hier zijn we. Wij sluiten ons. Sommigen van jullie denken, hey, ik moet eventjes het doel voor 2016. Hier zijn we. We sluiten ons huis af voor slechte invloeden van buitenaf. Voor hitte of voor kou. En tegelijkertijd bouwen we vocht op in ons huis. En dat vocht zorgt voor een ongezonde woonomgeving. Dat is ook wat energieleveranciers zeggen. Ik moet niet alles geloven wat energieleveranciers zeggen. Maar voor een vochtige leefomgeving. En ten tweede is het lastiger om je huis op te warmen. Dus als je nog verbouwplannen hebt of iets dergelijks, denk na over isolatie, maar ook over ventilatie. Dat is ook iets waar ik nog over moet nadenken, denk ik. Maar super interessant, als je hier kijkt, in Nehemia 6 vers 10. Hij zegt, toen ik in het huis van Semaia, de zoon van Delaia, de zoon van Behetabeel kwam, tussen haakjes, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we elkaar niet in het openbaar, maar laten we elkaar binnen in laten we elkaar in een verborgen plek ontmoeten. Het dal van oh no. Ook zo'n ongure plek. Weet je wel, zo'n filmscène. Het dal van oh no. Weet je wel, dat klinkt al onheilspellend. En het interessante is dat die brief die gestuurd werd, een gesloten brief was, alleen naar Nehemia. De 5e keer kwamen ze met de openbare brief om publiekelijk druk te zetten op Nehemia. Maar de eerste 4 keer, nee. Nehemia, kom eens hier. Ik wil je wat vertellen. Laten we samen naar het Vallei van Ono gaan. Daar kunnen we overleggen. Achter gesloten kamers kunnen we met elkaar een gesprek voeren. En dit is wat ik geloof wat de vijand wil. Is de vijand, en ik geloof in God en ik geloof in de duivel. En ik geloof dat wat de vijand wil, is hij wil ons isoleren op zo'n plek dat wij misschien met het diepste en donkerste van onze gedachtes, dat wij op basis van onze eigen gedachtenkronkels beslissingen maken die een grote impact hebben op ons leven. Dat wij zonder chaperone, zonder begeleiding, zonder vrienden, zonder kerk, zonder coaches, zonder adviseurs, zonder accountability ons bevinden in het dal van oh no. En dat we daar onze eigen beslissingen maken. En dat we zo sterk zitten in ons eigen denken, in onze eigen rommel, in onze eigen donkere gedachten, in onze eigen depressies die we 's avonds laten hebben als we ons eenzaam of kwetsbaar of vermoeid voelen, dat wij een beslissing maken zonder na te denken of zonder andere mensen erbij te betrekken om licht te schijnen op misschien een donkere situatie. En dit is wat de Bijbel enorm vaak noemt als het gaat om het maken van beslissingen. Spreuken 15 vers 22. Daar staat plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Als je geen overleg hebt, falen je plannen. Als je niet, ik vind het zo interessant, staat niet, wat heel vaak veel mensen zeggen is, vraag iemand om advies en doe dan wat die persoon zegt. Nee, dat staat er niet. Dat staat hier door een veelheid van raadgevers. Nou, raadgevers zijn van tevoren geselecteerd. Als een koning een raadgever heeft, dan is een raadgever ten eerste genomineerd omdat een raadgever wijsheid heeft. Omdat een raadgever een bepaald cv heeft opgebouwd. Dus ga niet raad vragen op Facebook aan iedereen. En vraag niet raad aan mensen waarvan je denkt, dit werkt niet in het leven van deze persoon. Vraag geen raad over investeringen aan iemand die failliet is gegaan. Vraag geen raad over huwelijk naar iemand die gescheiden is. Maar vraag raad aan iemand die al jarenlang getrouwd is, als het gaat om het huwelijk. Snap je wat ik probeer te zeggen? Als ik een investeerder, laat zij iemand iets tegen me van, ik zou hierin investeren. Mijn eerste vraag is, heb jij hierin geïnvesteerd? Nee, oh, waarom zou ik je dan in moeten investeren? Alleen puur omdat jij wil uitvogelen hoe dit zou gaan in mijn casus, in mijn situatie. Interessant. Weet je wel, experimenteer, als je er zo in gelooft, ik wil zien of het werkt in jouw leven, voordat ik het zelf wil implementeren in mijn eigen leven. Maar interessant vind je dat er staat een veelheid aan raadgevers. Dus selecteer je raadgevers nauwkeurig, maar wed niet op één paard. Plannen falen als je niet reflecteert, als je je isoleert, als je in je eigen je beslissingsproces in het dal van oh no laat plaatsvinden. Maar laat het openbaar zijn, in ieder geval openbaar onder een bepaalde groep mensen die je vertrouwt en wie je respecteert. Spreuken 25 vers 6. Want naar rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf. In een veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Er ligt overwinning als we een veelheid, een menigte van raadgevers uitnodigen om in te spreken op ons leven. En een grote fout die veel mensen maken is dat ze grote beslissingen nemen zonder anderen erbij te betrekken. De hoeveelheid keren dat ik mensen domme beslissingen heb zien maken, dat mensen zeiden, dit is mijn beslissing. Het interesseert me niet wat je ervan vindt, wat mijn ouders ervan vinden, wat mensen die ik respecteer ervan vinden. Dit is mijn beslissing. Dit heb ik gehoord van God. Dit heb ik in mijn grot, in mijn dal van oh no besloten. En dit is wat ik ga doen. En de hoeveelheid keer dat ik mensen dat heb zien doen en een slechte beslissing heb zien maken, is in 15 jaar van kerkleven is niet op twee handen te tellen. En ik denk dat het zo belangrijk is om te realiseren dat we met samen een kerk zijn. Dat we samen gevoegd zijn, omdat niemand van ons gevuld is met de volheid van God. Christenen houden ervan om te zeggen, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Maar de Bijbel zegt, wij samen zijn een woonplaats, worden gevormd, gebouwd tot een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent, alleen Jezus was vol met de volheid van God. Alleen Jezus had alle wijsheid in pacht. En jij hebt een stukje wijsheid en hebt in je leven wijsheid nodig van andere mensen. Die zeggen, weet je wat, dit is dom, dit is niet handig, dit is niet subtiel. Hier moet je wat langer mee wachten en hier moet je wat meer geduld mee hebben en misschien moet je hier eens een keertje een stap in maken, want hier ben je te lui in en hier ben je te langzaam in en kom op, weet je wel, wees eens wat harder voor jezelf. Dat soort mensen heb je nodig in je leven. Een van de dingen die misschien goed is om te doen is om naar een connectgroep te gaan, om je leven te delen met anderen, dat als we over dit soort onderwerpen spreken, dat je eerlijk kan zijn, dat je zegt, dit is hoe ik me voel, dit is hoe ik het ervaar, en dat zoals ijzer scherpt, zegt de Bijbel, scherpt één mens, een ander mens, en dat we onze ideeën kunnen aanscherpen, dat we onze ideeën sterker kunnen maken, dat we beter kunnen worden en sterker kunnen worden dankzij elkaar. Mensen om je heen, leiderschap in de kerk, mensen om je heen die anders zijn, zijn er niet om je slechter te maken, maar zijn er om je beter te maken. Ik vind het heel erg, misschien grappig, Hugo is net terug van vakantie, vond het heel erg humoristisch. Dat Hugo heeft zuiver assessments gedaan, maar hij heeft die assessments laten scherper door andere mensen, waardoor hij op zijn, of ik weet niet hoeveel assessments, maar een aantal assessments. En vervolgens knalde hij bij een bedrijf die assessments doorheen op een punt waar hij eigenlijk helemaal niet zo erg sterk in was. Dat, toch? Dat is eigenlijk het verhaal. En dat is zo fascinerend dat je als je jezelf verbetert en als je stappen zet en als je jezelf aanscherpt, dat je kan accelereren op gebieden waar niet eens je kracht ligt, omdat je een beslissing hebt gemaakt om andere mensen je te laten aanscherpen. Sorry voor deze plug, maar anyway. Ik ben ook transparant en eerlijk geweest, dus mag ik transparant zijn met jullie allemaal? Nee, dat is een grapje. Dus praktische toepassing. Vraag advies aan anderen. Laat je denken en je waarde vormen door het woord van God. En misschien moet je soms gewoon eventjes je gedachten op een rij zetten met iemand anders bij je. Met name als je persoonlijk hebt zoals ik. Ik heb soms nodig om mijn gedachten op een rij te zetten met andere mensen om me heen. En dat is soms heel erg essentieel. Derde punt. We gaan richting een einde, dames en heren. Maak nooit keuzes op basis van angst. Maak nooit keuzes op basis van angst. Nehemia 6 vers 9. Zij alle wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten, het zal niet afgemaakt worden. En Nehemia zei, wel nu maak mijn handen sterk. Nehemia 6 vers 13. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen. En zodat zij iets zouden hebben om mijn slechte naam te bezorgen. En volgens mij, ik las het ook helemaal aan het einde van de tekst, staat er... vers 14, denk toch God aan Tobia en Sanballat, vergeld er naar deze daden van hen, en ook aan een bepaalde profetes, die mij bevreesd wilde maken. Laat ik je zeggen, een van de dingen die angst met je doet, is angst vernauwt je zintuigen. Super interessant, er is een, niet echt een psycholoog, maar een soort van... businessjournalist Daniel Goleman, die ook een beetje voor het eerst de term emotional intelligence heeft geclaimd. Die zegt in een interview, geeft hij, of ook in een boek, het heel interessant boek overigens, The New Leaders, beschrijft hij iets over ons flight, fight of flight freeze mechanisme. Dat als wij bang zijn, dat we neiging hebben om ons lichaam stresshormonen aanmaakt. Hij zegt, we hebben een emotioneel gedeelte in onze hersenen. Ik ga niet proberen dat emotionele gedeelte uit te spreken. Maar we hebben een bepaald gebied in onze hersenen. Het is een emotioneel gedeelte. En dat als wij bedreiging meemaken, dan maakt dat gebied in onze hersenen maakt stresshormonen aan. Zorgt er ook voor dat bloed gestopt wordt om naar onze organen te gaan. En het stroomt naar onze ledematen, naar onze spieren. Zodat wij... Zodat ons lichaam fysiek in staat is om te reageren op een bedreiging. Als je weet je wel, een beta-persoon bent, neem me niet kwalijk voor mijn onkunde hier. Maar, en ik heb een stukje zelf vertaald van wat hij zegt. En hij zegt vervolgens, om aan te geven wat het doet, niet alleen maar met onze fysieke gesteld, maar ook met ons denken. Hij zegt, we fixeren onze aandacht sterker op ons probleem, onze zorg, onze stress en onze frustratie, wanneer het mechanisme in werking treedt. Dat betekent dat we minder capaciteit hebben voor wat we eigenlijk zouden moeten doen of willen doen, zegt Daniel Goleman. Ook verandert dit onze hiërarchie van gedachtes, want wat het meest relevant is voor de bedreiging komt makkelijker in onze gedachten op, maar wat als irrelevant gezien wordt, kunnen we moeilijker voor de geest halen. Super interessant. Wat er gebeurt is, wanneer wij ons bedreigd voelen, wanneer onze emotionele het gebied van onze hersenen, die gaan over onze emoties, in actie worden gesteld en zich richten op een bedreiging, dan sluiten we ons denken en onze zintuigen fysiek, maar ook ons denken af op die dingen die op dit moment belangrijk zijn. Belangrijk is op dit moment om weg te komen zo snel als ik kan. Belangrijk is om te ontsnappen. Belangrijk is om te reageren. Belangrijk is om gelijk... iemand recht voor zijn raam te voorzien van feedback, van een reactie. Dit zijn de dingen, belangrijk is zelfbescherming. En sommigen van ons reageren impulsief, omdat wij beslissingen maken op basis van bedreiging, op basis van angst. Wie van jullie vindt het goed, iemand? En wat we doen, als we reageren op basis van angst, reageren we op basis van een emotie en niet op basis van een rationeel proces. En kan ik je dit zeggen? Veel van onze beslissingen vinden plaats op basis van emotie en niet op basis van ons denken. Wij denken dat we rationeel zijn, maar eigenlijk reageren we heel erg vaak instinctief. Dat is waarom je reageert op een bepaalde manier, hoe je niet zou willen reageren en je achteraf afvraagt, waarom reageer ik zo? Omdat je reageert vanuit angst. En beslissingen, een Nederlandse gezegde is, angst is een slechte raadgever. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om beslissingen op basis van angst te voorkomen. Een aantal voorbeelden, oké? Gewoon om het praktisch te maken. Beslissingen om naar een andere kerk te gaan omdat het even lastig is. Angst. Beslissingen om naar een andere kerk te gaan omdat het ergens anders beter gaat. Angst. Beslissingen om je relatie te verlaten omdat je jezelf niet onder ogen wil zien. Angst. Beslissingen om niet vrijgevig te zijn omdat je bang bent tekort te komen. Angst. Beslissingen om niet te gaan studeren omdat je bang bent dat anderen je zullen inhalen. Angst. Beslissingen om je ergens niet aan toe te wijden aan een relatie of werk of wat dan ook, omdat je bang bent om andere dingen te missen. Angst. Angst fixeert ons op de korte termijn, terwijl ik denk dat het belangrijk is om te leven op basis van een lange termijn. Voelt iemand dat? Iemand? Dus vandaag afsluitend wil ik graag bidden voor 3 dingen. En ik weet niet hoe je dit ervaart of hoe persoonlijk dit voor je is, maar ik denk vandaag dat er mensen zijn die moeten beslissen om een oh-no-gebied in hun leven opnieuw in te richten. Die simpelweg moeten zeggen, vandaag heb ik het nodig om een keuze te maken. Misschien heb je een compromis gemaakt op een eerdere keuze. Misschien heb je een oh-no-zone toegestaan op het gebied van gebed. Misschien moet je een beslissing maken die je al eerder hebt gemaakt, maar een oh-no-gebied instellen op het gebied van je relaties, op het gebied van je seksualiteit. Misschien is het belangrijk voor je om een oh-no-gebied in te richten op bepaalde gedachtes. Misschien moet je een oh-no-gebied inrichten op het gebied van je financiën. Dat je zegt, dit is waar ik nu meer naartoe wil gaan. Misschien is er een oh-no-gebied op het gebied van je werk. Dat je zegt, dit is mijn zone. Ik heb een beslissing gemaakt. Hier ga ik niet langer meer over nadenken. Dit is wat het is. En ik ga hiermee door. En uiteraard kun je op een gezonde manier beslissingen maken. Maar sommigen van jullie weten, ik zit waar ik zit in mijn relatie. En ik weet dat het een toewijding is die ik heb gemaakt. En ik wil aan God vragen om mij te helpen om niet meer te denken aan dingen die niet nobel zijn, niet eerzaam zijn. Niet meer bezig te zijn met mijn angst en met mijn zorgen. Maar om te gaan kijken naar de mogelijkheden die ik heb om iets te doen met mijn situatie, om mijn poorten te sluiten en om mijn denken te beschermen. Ik denk dat er mensen zijn die dat vandaag ervaren en voelen. Als je dat niet voelt of ervaart, je hoeft het niet op te wekken of iets dergelijks. Maar ik denk dat er een aantal mensen zijn die zeggen, op bepaalde gebieden van mijn leven moet ik mijn oh-no-gebied weer opnieuw inrichten. Andere mensen, een tweede groep, die het gevoel heeft of misschien het idee heeft dat er keuzeprocessen zijn die je misschien te geïsoleerd aan het maken bent op dit moment. Grote keuzes. Grote keuzes op basis van met wie ga ik trouwen, waar ga ik wonen, wat voor werk ga ik aan, wat voor relaties moet ik misschien op een wijze manier stopzetten. Ik denk dat het belangrijk is voor jou om ten eerste een toezegging te doen om een deel te worden van een connectgroep. Ik ga me niet langer verschuilen, maar ik wil zelfs al voelt het vervelend om een toezegging te maken om een deel te zijn van een connectgroep, een toezegging te doen om een deel te zijn van de kerk. Voor sommigen van jullie is het beste wat je kan doen een 1 jaar commitment. Weet je, een van de dingen die ik deed, ik was redelijk rebels. Ik had enorm moeite met überhaupt toezeggingen. Ik moest op een gegeven moment, daagde God me uit om een toezegging te doen naar C3 van 2 jaar. Ik dacht, weet je wat, dit is wat ik kan doen. Ik had nog nooit een beslissing gemaakt langer dan 2 jaar. Ik zei, ik maak een beslissing voor 2 jaar. Ik ging naar mijn voorganger toe. Ik zei, weet je wat, C3 is mijn kerk voor de komende 2 jaar. En ik zou je zeggen, 15 jaar later ben ik er nog steeds. Maar voor mij was het simpelweg die beslissing maken enorm goed. Sommigen van jullie hebben het nodig om in je keuzeproces, misschien ben ik een beetje ongefocust, maar om het te ventileren. Om andere mensen toe te laten in je leven. Om een toezegging te doen. Oh ja, daar was ik mee bezig. Om naar een connectgroep te gaan. Zodat je je gedachten kan toetsen aan de ideeën van andere mensen. Misschien om met iemand in gesprek te gaan die je vertrouwt. Die verder dan jou is op een bepaald gebied. Om te zeggen, weet je, dit is wat er gaande is in mijn situatie. Ik wil dat we dit vertrouwelijk behandelen. Maar ik heb het nodig om niet dit alleen te doen. Maar ik moet het samen doen met iemand anders. Derde categorie vandaag. Misschien leef jij vandaag met consequenties van niet zulke hele verstandige keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Kan ik je dit vandaag zeggen? Dat je in staat bent vandaag om voor God te komen. Om te zeggen, God, dit zijn de keuzes die ik gemaakt heb. Dit zijn de consequenties die ik ervaar. Ik geef de keuzes en de consequenties terug aan u. Als het nodig is, kun je zeggen, God, ik vraag u voor vergeving in de naam van Jezus. Ik geloof, God, dat u Jezus heeft gestuurd, zodat alles wat ik fout heb gedaan, dat al mijn zonden, al mijn overtredingen vergeven worden. En ik geloof dat je vandaag tegen God kan zeggen, God, in het midden van mijn omstandigheden, misschien in het midden van mijn dal en mijn vallei, maak ik een beslissing om u te volgen. De Bijbel zegt, al wandel ik door het dal van de vallei des doods. Het is heel erg belangrijk om niet stil te staan in je dal, maar om door te gaan. Om te zeggen, weet je wat, ik sta opnieuw op. De rechtvaardigen vallen 6 keer, maar staan 7 keer op iemand. En ik denk dat het oké is als je gevallen bent. Maar wat belangrijk is, is dat je weer opstaat. Dus ten eerste, als we onze ogen kunnen sluiten. Als jij hier vandaag bent en je zegt, hey, ik heb het nodig om een oh-no-gebied in te richten. Ik heb het nodig om bepaalde gedachten af te weren. Ik heb het nodig om bepaalde gedachten af te wijzen. Bepaalde twijfels, misschien zelfs mensen in mijn leven die mij in twijfel brengen op gebieden waarvan ik weet dat ik die moet volgen. Als jij dat bent, ik wil je gewoon vragen, terwijl we gewoon iets heel erg simpels, terwijl we onze ogen gesloten hebben om te gaan staan op dit moment, gewoon voor God. En we gaan niet naar voren halen of iets dergelijks, maar gewoon om te gaan staan. En we gaan niet rondkijken wat dan ook, vraag voor je bidden waar je staat. Als jij dat bent, dit is iets tussen jou en God. Dus wees niet bezig met wat andere mensen aan het doen zijn, wat andere mensen van je denken. Dit is een moment voor jou om vrij te worden. En ik geloof dat er nog een paar mensen zijn, maar ik ga gewoon voor je bidden terwijl mensen opstaan. Vader God, in de naam van Jezus, Heer, we danken u voor ieder van deze mensen, hun levens, hun relaties, hun werksituaties, hun denken. Vader, we vragen op dit moment, kom kijk, laten we gewoon beginnen te bidden. We bidden op dit moment voor al deze mensen. En we vragen op dit moment, God, dat de vrede van God, die alle kennis te boven gaat, hun hart en hun denken zal beschermen in Jezus Christus. In de naam van Jezus, God, we bidden het gewoon in je hart. God, ik wijs af op dit moment die gedachten. Ik wijs het gebied van denken af in de naam van Jezus. Ik keer me om op dit moment en ik kies me om me te richten op die dingen die goed zijn, die nobel zijn, die puur zijn, die wijs zijn. Misschien laten we allemaal, gewoon om deze mensen te steunen, laten we bidden, Vader God, laten we hardop bidden, gewoon dat al deze mensen kunnen bidden op een anonieme manier. Laten we zeggen, Vader God, op dit moment maak ik een keuze om deze gedachtes, om deze invloed in mijn leven af te wijzen. In de naam van Jezus, ik spreek uit dat dit een gebied is waar ik niet langer mee bezig zal zijn. Waar ik me niet langer op zal focussen. Geef me de kracht, God. Bescherm mijn denken. Bescherm mijn hart. Vul me met vrede. Ik dank u op dit moment dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat u een oplossing heeft. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Je kan weer gaan zitten. We gaan het gewoon een stukje een beetje afhandelen. We zijn nog binnen de tijd. Als er keuzeprocessen zijn die je beter moet ventileren in je leven. Als je zegt, ik wil simpelweg een ventilatieproces plaatsvinden op bepaalde gebieden in mijn leven. Misschien zeg ik, God, ik heb wijsheid nodig in deze keuzes. Terwijl al onze ogen gesloten zijn, laten we gaan staan op dit moment. Als jij dat bent, zeg ik, ik wil meer ventilatie. Misschien wil je toewijden om een deel te zijn. Kom, laten we gaan staan. Dit is je moment. Dank u, God. Ik ga voor je bidden terwijl andere mensen gaan beginnen te staan. Laat je dit isoleren. En als je bij de vorige punt stond, ga gewoon weer staan als dit voor jou is. Okay? Maar who cares? Als dit de preek is voor jou, als dit jouw preek is, dan ontvang het in de naam van Jezus. Dus terwijl misschien nog meer mensen staan, kom, laten we onze ogen sluiten voor deze mensen. Vader God, in de naam van Jezus, ik bid u, ik spreek uit over de levens van deze mensen, dat uw wijsheid binnenkomt en dat uw licht zal schijnen in duistere plekken in ons denken. In de naam van Jezus, we bidden u, God, Heer, voor uw licht. Heer, wat een voet is op onze pad. Laten we bidden samen met iedereen. Vader, in de naam van Jezus, kom op, laten we het uitbidden. Vader, in de naam van Jezus, ik vraag u op dit moment voor wijsheid. Ik geloof, God, dat als ik u vraag voor wijsheid, als ik u vraag voor wijze mensen om mij heen, als ik mij openstel voor feedback, Heer, dat u mij wijsheid zal geven. Ik ontvang het op dit moment in de naam van Jezus. Amen. Ga lekker zitten. Als laatste, als jij keuzes hebt gemaakt en je denkt van, hey, ik zit op een plek in mijn leven waarvan ik denk, ik heb keuzes gemaakt en ik vind het moeilijk om het onder ogen te zien. Maar ik zie ergens dat het een consequentie is van mijn keuze. Ik ga je niet vragen om te gaan staan. Wat ik wil vragen is, terwijl onze ogen gesloten zijn, als jij gewoon je hand kan uitstrekken naar God. Dan zeg je, hey God. En als je dit opnieuw bent, dan maak het uit. Steek gewoon je hand omhoog. Er zijn mensen die alle categorieën in aanmerking komen. Oké. Misschien zijn er mensen die zeggen, ik wil een nieuwe beslissing maken met God. Een nieuwe start maken met God. Laten we onze ogen sluiten. Al deze mensen, die zijn meerdere mensen die hun hand omhoog steken. Ik wil gewoon voor je bidden vandaag. En dan wil ik je vragen om me na te bidden. Vader God, ik bid u voor deze mensen. In de naam van Jezus, die uw Heilige Geest hen aanraakt. Dank u God. Dank u Jezus voor uw vrede. Dank u God voor uw hoop. Dank u God dat u ons hoop geeft. Hoop geeft tot een eeuwigheid. Ik dank dat we gegrond zullen zijn in hoop, in liefde, in geloof. Jezus, ik geloof sommige mensen, je geloof staat onder druk. En dat is een teken dat God je roept op dit moment. Ik geloof dat als je onder, ik heb net gezegd, als je onder druk staat, als je druk ervaart op deze beslissing om Jezus te volgen, is dat misschien een bevestiging voor je dat de duivel aan het verliezen is in je leven en het licht aan het schijnen is in je duisternis. Laten we dit samen bidden op dit moment. Laten we bidden, Vader God. Kom, laten we dit samen bidden. Ik weet dat ik een beetje chaotisch ben, maar laten we samen bidden. Vader God, op dit moment, in de naam van Jezus, geef ik mezelf en mijn situaties aan u. Heer God, waar ik vergeving nodig heb, vraag ik u voor vergeving. Was mij schoon. Geef mij genade. Geef mij een nieuwe start. En op dit moment, ik wijd me toe aan u. Ik wijd me toe aan Jezus. Ik spreek mijn geloof uit in Jezus. Ik vraag u God om mij te helpen. Om u te volgen. Vul me met uw geest. Ik dank u God dat ik een kind van u ben. Een erfgenaam naar uw belofte. Dank u Jezus. Kom, laten we God een applaus geven. Laten we God bedanken. Dank u Jezus.